U luistert naar de podcast van de VTW.
Hallo, welkom bij de VTW-podcast Actueel. De podcast waarin we jullie meenemen in alle ontwikkelingen van de sector en wat Frank en ik daarin ook interessant vinden. En vandaag staat er een heel interessant onderwerp op het programma. Actualisatie van de doorrekening van de nationale prestatieafspraken. Korten we ook al af met NPA. Die zijn vorig jaar gesloten en die berekeningen zijn net weer geactualiseerd. En dan gaan we over doorpraten met Johan Konijn. Welkom Johan.
Dankjewel.
Johan, inderdaad director bij Finance Ideas, emeritus hoogleraar woningmarkt bij Universiteit van Amsterdam. Je hebt genoeg kennis van zaken. Dat is geen probleem. Je hebt ook al het nodige over gepubliceerd over die actualisatie. Onder andere te vinden op de website van Finance Ideas. En je houdt ervan om je mening te geven. Dan ben je in goed gezelschap, denk ik, bij Frank en bij mij. Welkom Frank. Leuk dat jij er ook weer bent aangeschoven.
Ja, dankjewel. Leuk om hier weer te zijn.
Ja. En misschien zullen we nog even beginnen met het voorstelrondje. Ja, ik heb al het nodige over je gezegd. Maar misschien denk je van, maar je mist nu echt nog essentiële informatie.
Nee. Volgens mij Finance Ideas ben ik werkzaam. En ik hou me heel erg bezig met de corporatiesector. Ik ben ook commissaris bij de BNG-bank. Ik doe van alles en nog wat.
Ja, en ook volgens mij nog lid van het expertteam bij de RVO.
Ook dat nog, ja. Klopt.
En Frank, misschien kan jij je nog even voorstellen.
Ik heb een iets minder indrukwekkend cv, maar ik ben manager financiën en automatisering bij woningcorporatie Domein in Enschede. Ik ben commissaris bij woningcorporatie De Woonmens in Apeldoorn. En ik ben lid van de VTW-werkgroep Nationale Prestatieafspraken. Dus op zich wel toepasselijk voor deze podcast.
Ja, nee, er zit genoeg kennis aan tafel. Ik ben er zelf ook weer, Ilkje van der Kuilen, advocaat bij AKD. Ik ben dus de niet-financial aan deze tafel. Eens kijken of ik het allemaal kan bijbenen. Maar ik hou ervan om mij bezig te houden met alle actualiteiten en ondertussen ook corporaties te adviseren. En benieuwd in die zin waar we het allemaal vandaag over gaan hebben. Dan al voor de luisteraars, er is ontzettend veel hierover te vertellen. We gaan proberen dat nog een beetje beknopt te houden. Dus het kan zijn dat we misschien bepaalde aspecten niet aan bod laten komen. Maar je kunt daar altijd nog een van ons daarover benaderen als je nog een opmerking hebt of vragen erover hebt. Dus dat is even de winstwaarschuwing aan de voorkant. En laten we lekker de inhoud ingaan. En we beginnen even toch met de conclusie van de jongen. Bij de actualisatie van de doorrekening. Die zegt van ondanks de verslechterende marktomstandigheden, bijvoorbeeld de hogere rente, kunnen corporaties de komende jaren doorgaan met het opvoeren van die realiseerbare investeringsopgave. Nogmaals, de ambitie is 250.000 nieuwe sociale huurwoningen en 50.000 middenhuurwoningen. Dus prima toch? Alles is geregeld, Johan? Of kijk je daar toch wat anders naar?
Ja, die conclusie was voor menigeen ook wel enigszins verrassend. En die conclusie die staat ook wel, denk ik. Maar er is meer aan de hand. Wat ik zelf het belangrijkste vond van de actualisatie, dat was de erkenning, want zo wil ik dat maar noemen, dat er geen duurzaam prestatiemodel is voor de corporaties. Dus dat betekent met zoveel woorden, en het staat er ook wel letterlijk in de brief en in de stukken van het ministerie, er wordt van je verwacht dat je nu vreselijk je best doet, heel veel gaat investeren, maar weet dat je aan het einde van de rit op zwart zaad zit en dat je een groot probleem hebt. In die spagaat worden corporaties gebracht. En het lijkt mij een hele ongemakkelijke positie die nu ontstaan is door enerzijds de prestaties te handhaven, te constateren dat het dus een eindige exercitie is. En wat dan nodig zou zijn, hoe gaan we dat probleem oplossen? Dat wordt doorgeschoven naar de toekomst.
En volgend jaar.
Volgend jaar, maar volgend jaar worden de opties verkend. En dan worden de maatregelen bedacht. En dan krijg je een nieuw coalitieakkoord. Dan krijg je een nieuw kabinet. En dan krijg je in 2026, als we heel erg optimistisch zijn, de invoering van maatregelen die voorkomen dat corporaties helemaal financieel aan de lage wal raken. Ja, dat is onverantwoord.
Ja, en dat is dan nog, als je die nuance die Johan nu maakt, ook eruit haalt. He, want ik kan dit volgen, ik ben het ermee eens. Het staat er ook wel, maar ik hoor toch vooral terug dat iedereen zegt, jullie hebben dus nog geld genoeg, jullie kunnen gewoon gaan investeren. En wat er dan achteraan komt, ja, de komende jaren wel, maar daarna niet meer. Dat hoor ik, dat krijgt veel minder weerklank hoor. Dus ik ben er bang voor dat Johan gelijk heeft, dat 2026 wel is nog niet het moment zal zijn waarop men denkt, hey, we moeten echt wat gaan doen. Dat heeft een aantal jaar doorlooptijd nodig. En uit deze actualisatie spreekt wat mij betreft onvoldoende de urgentie om daar nu mee aan de slag te gaan.
Ja, dan misschien dan ook even te kijken naar wat zegt Edes daarover dan. Want maar even hoog over te beginnen. Die zegt van ja, corporaties hebben genoeg plannen. Ja, dat moet ook met de nationale prestatieafspraken. En Edes zegt ook ja, ze kunnen de plannen nog goed financieren. En willen met nieuwbouw zo snel mogelijk uit de startblokken komen. En grootste bottleneck is de beschikbaarheid van bouwlocaties. En ze geven wel aan, de doorrekening laat inderdaad ook zien dat op langere termijn dat je financieel in de knel komt. Maar ja, die jongen die ziet dat probleem ook en die kondigt aan dat hij daar met oplossingen komt. Dus daar zit...
Nee, en daar ga ik heel erg in mee. Kijk, ja. ik zou ook helemaal niet willen bepleiten dat er niet wordt geïnvesteerd. Die nieuwbouw is nodig. Van corporaties wordt veel verwacht. En ik zou ook wensen dat ze die verwachtingen inlossen. Maar er hoort iets bij. Parallel daaraan moeten er maatregelen getroffen worden om te zorgen dat dat prestatiemodel weer in balans komt. En er moet vertrouwen ontstaan bij corporaties, bij RVC's, bij bestuurders, dat ze nu veel investeren, maar dat er een vangnet is om te voorkomen dat ze in grote problemen komen. Dat vangnet wordt niet gespannen. En dan heb je dus een probleem gecreëerd bij corporaties, bij RVC's, van ja, kunnen we nou vertrouwen dat het uiteindelijk wel goed komt als we nu veel investeren? Of wat zal er precies gebeuren? Nou, die onzekerheid die gaat al heel snel zijn schaduw vooruitwerpen.
Nou ja, ja, en dat heel herkenbaar. Wij hebben toevallig deze week bij Domein het WSW op bezoek gehad. Onze contactpersoon om kennis te maken ook met de RVC. En dat verhaal wat hij hield, dat was inhoudelijk rekenkundig heel goed. Maar die zei eigenlijk van nou ja, jullie kunnen nog een paar jaar investeren. Maar dan moet het eigenlijk al op slot. Dus dat was zelfs een nog kortere periode dan deze doorrekeningen die nog uitgaan van de grenzen van de normen. Hè? Loan to value of ICR. Maar hij trapte al veel eerder op de rem. Dan ging het bijvoorbeeld over de verhouding tussen onze leningportefeuille en de operationele kaststroom. En daar gaf hij aan, ja, daar hebben we eigenlijk een norm voor van 35. Ik zeg, nou, dan kunnen wij nog 2 jaar investeren als Domein. En Domein is echt een financieel gezonde corporatie. En dan is het klaar. En nou, het WSW dat heeft gisteren ook net een brief gestuurd.
Ja.
En dat is nog wel een genuanceerde brief, maar daar zijn ze goed in. Maar tussen de regels door kun je wel lezen wat ze hiervan vinden.
Ja, zeker.
Nee, ga je
nou
van.
Ja, ja, zeker. De waarschuwing die je eigenlijk ook ziet in de brief van de minister, die wordt in feite herhaald door het WSW. En die drukt corporaties op het hart om scenarioanalyses te maken, om goed in kaart te brengen hoe het allemaal ook slecht kan aflopen. Want we weten niet hoe de rente loopt. We weten niet hoe de kosten lopen. Dus er zijn ook ongunstige scenario's denkbaar waar je ook op voorbereid moet zijn. En het WSW geeft in feite daarmee een winstwaarschuwing af. Daarbij is van belang om je te realiseren dat het WSW begin volgend jaar een 10-jaars kaststroomprognose gaat opvragen. Ja. Dus dan wordt het ook zichtbaar in die kaststroomprognose hoe het loopt.
Ja.
En dus
het WSW zit in die zin, kijkt heel scherp nu naar de toekomst. Dat blijkt uit die brief, blijkt uit inderdaad uit het bericht op de website voor die 10-jaarsprognose van gaat het de goede kant op? Want het is natuurlijk het belang van het WSW om als borg op te letten dat er niemand door het ijs heen zakt. En dat is wel weer aardig bij de actualisatie. Daar zit een aanname in dat het WSW alles gaat borgen en dat je dus daarmee ook het rentevoordeel hebt. Maar als ik dan ondertussen zie hoe het WSW ernaar kijkt, denk ik, nou, dat lijkt mij niet reëel dat het WSW alles gaat borgen. En dat wordt ergens ook wel benoemd. Van, nou, dat kan zijn dat dat anders gebeurt. Maar dat zal ook in die scenario's moeten.
Maar wij corporaties zitten echt in de spagaat hoor, wat dit betreft. En wij zien dat nu zelf ook. Hè. We zijn bij Domein bezig met... we hebben de portefeuille-strategie net afgerond. En dat blijkt uit door... Nou, de huurverlaging heeft natuurlijk grote impact. De rente inderdaad. Want wij zitten toch echt wel op iets andere rentevisie dan wat hier is meegenomen. Maar daar hebben we het straks denk ik nog wel over. De bouwkostenstijging. Ook vooral de stijging van de verduurzamingskosten. Waar ik ook wel wat van vind in deze doorrekeningen. Want die kan ik echt niet volgen. Maar wij zien nu voor het eerst dat wij binnen 10 jaar de grenzen gaan raken en behoorlijk gaan raken. Dat hebben we in onze portefeuille-strategie. De Autoriteit Woningcorporatie zegt, helemaal goed dat je dat laat zien, dat is je opgave. Vertaal die nou naar je begroting, maar zorg dan inderdaad dat die 10 jaar sluitend is. Dat moet wel, want het WSW gaat er ook naar kijken, precies zoals Johan zegt. Dus aan de ene kant willen wij gas geven, is misschien niet helemaal meer de juiste term in deze tijd. Maar aan de andere kant zijn we ook al bezig met de remweg. Omdat we, voor we het weten, lopen we al uit die cijfers. En we willen niet in één keer plotseling tot stilstand komen. Omdat dat effect heeft voor je organisatie, voor je leveranciers, voor je huurders. Dus je wilt ook een geleidelijke remweg aannemen. Maar met de huidige outlook zitten wij al na te denken over de remweg, terwijl we pas net begonnen zijn met investeren.
Ja, het probleem wordt vaak onderschat. Wat veel corporaties doen op dit moment, is lenen voor de instandhouding van de woningportefeuille. Vooral grote corporaties in de Randstad, maar het zal ook buiten de Randstad het geval zijn. En als je leent voor de instandhouding van je woningportefeuille, en je komt in een situatie terecht dat je niet meer kunt lenen omdat je de grens hebt bereikt, ja, dan moet je interen, ja, op je portefeuille. Dan kun je de kwaliteit niet in stand houden, dan moet je verkopen, dan kun je dus je portefeuille niet in stand houden. Omdat de leningen die je daarvoor nodig hebt niet meer beschikbaar zijn. En daar zit het venijn, in dat feit dat corporaties nu voor de instandhouding lenen.
Dan ben ik even de jurist hier. Als je leent voor instandhouding, daar verdien je zeg maar niet die rentekosten op terug.
Nee.
Want dat verdien je met extra woningen.
Precies, precies. Ja. Maar dat laat ook zien hoe wankel de basis is waar corporaties nu op functioneren.
Ja.
Als je leent voor de instandhouding, dan verslechtert je operationele kasstroom door de stijgende rentelasten. En daardoor moet je nog meer lenen voor de instandhouding.
Ja.
En daarmee raak je dus van de regen in de drup. En dit is voor een van de belangrijkste opgaven die corporaties nu hebben, is niet alleen meer nieuw gaan bouwen, maar ook zorgen dat die instandhouding kostendekkend wordt. Want als je dat niet doet en je loopt tegen die muur aan, heb je een groot probleem.
Ja, en dat vind ik nu wel dat vind ik echt wel een uitdaging. We trechteren het nu ook enorm. Hè. Als je kijkt, bij de woonmensen hebben we de afgelopen 7 jaar geloof ik 50 woningen gebouwd. En dat was passend binnen de ontwikkeling in de gemeente. De komende 7 jaar gaan we er 500 bouwen. Daarnaast gaan we heel veel verduurzamen. Dus we gaan onze investeringskastroom, die neemt enorm toe. Enorm. Als we dat geleidelijker zouden kunnen uitspreiden, wordt het probleem ook al een stuk minder groot. De risico's worden minder groot en de druk op je financiële positie wordt ook minder groot. En dan heb je ook meer tijd om je aan te passen. Maar we zijn nu met z'n allen enorme opgave door een trechter aan het drukken. En daardoor wordt het probleem ook exponentieel groter. En inderdaad, wij zien het ook. Wij hadden vandaag een webinar over de EDES forecast. En dan kijk je naar die kaststromen. En dan voor Twente, want ik mocht namens Twente wat vertellen. En dan als je naar Twente kijkt, dan is gewoon je lening, het aantrekken van lening is 2 keer zo groot als de investeringskaststroom. Dus we zijn ook heel druk met die instandhouding te financieren. Maar dat kan helemaal niet, want dat levert niks op. En dat is natuurlijk wat WSW ook altijd zegt. Hè? Die zijn zelfs al heel kritisch op investeringen in verduurzaming. Terwijl wij zeggen, nou, verduurzaming is heel belangrijk. Ja, maar het WSW zegt, je leent geld, ja, en het levert je geen waarde op. Sterker nog, met de hogere onderhouds- en vervangingskosten heeft het soms zelfs negatief effect op je beleidswaarde.
Ja, ja, zeker. Ja.
Maar misschien, het is toch wel denk ik een aardig om aan het eind van de podcast over te hebben. Wat moet je nu doen? Want dit omschrijft de huidige situatie. En wat moet je eigenlijk nu doen als je in die spagaat zit als corporatie? Want ik denk dat een vraag is die heel actueel is. Maar laten we anders eens even inzoomen op die actualisatie van wat zit daar allemaal in? En daarin, ja, weet je, dat is voor mij eenvoudig als jurist, denk ik altijd van wat je erin stopt aan parameters, dat heeft effect op wat eruit komt. Er zit een heleboel techniek tussen, maar daar weet ik heel weinig vanaf. Dus dat is weer lekker makkelijk. Maar die vond ik wel interessant. Je hebt een Ortec-rapportage, zit bij al die stukken, want de jongen heeft een brief gestuurd met ik weet niet hoeveel bijlagen. En daar heb je een pagina 88 met allemaal punten over hoe ze verwachten dat het bijvoorbeeld gaat met de rente, met de inflaties, noem het maar op. Ik zie allemaal percentages en soms denk ik, ja, ik weet niet hoe het kan. Maar jullie hebben de kennis van zaken. Maar wat vinden jullie van, als je naar die parameters kijkt, van heb je daar opmerkingen bij of niet?
Nou ja, kijk, vorig jaar hadden we natuurlijk de vergelijkbare situatie.
Ja.
Was het ook voor het eerst doorgerekend. En dan hadden we ook eenzelfde tabel met allemaal veronderstellingen. Toen was het volgens mij evident dat ze veel te optimistisch waren ten aanzien van de renteveronderstelling.
Ja, want die rente was toen heel laag.
Nee, die was toen al hoger.
Oh ja.
Maar die werd heel laag ingerekend. Ja. 1,7 moesten corporaties betalen in die berekeningen. Daar hebben wij toen ook een artikel over geschreven. Dat deugt van geen kanten, die renteveronderstelling. Het is altijd een beetje risicovol om dat te zeggen. Want niemand weet hoe de toekomst zal lopen. Maar goed,
je had nu gelijk.
Ik had nu.
Maar misschien kun je dan ook een artikel gaan schrijven dat de rente gaat dalen.
Nou, daar ben ik heel terughoudend in. Want precies dat bruggetje, Eelkje, dat is precies waar het nu om gaat. Ook nu weer vind ik de veronderstellingen van Ortec Finance, ik heb alle respect voor ze, vind ik toch wel erg optimistisch om te denken dat volgend jaar de rente gaat dalen. Met van 3,5 even afgerond naar 2,5%. En dat die op het lage niveau blijft. Ik hoop het. Het zou voor de sector heel erg welkom zijn. Maar als ik de kranten lees, als ik het beleid van de ECB lees, als ik zie de hardnekkigheid van de inflatie, dan denk ik dat is heel erg optimistisch. En zou het niet veel verstandiger zijn en veel prudenter zijn om voordelen misschien te ontvangen wanneer ze ontstaan, in plaats van nadelen te creëren door ze in te rekenen? Ik bedoel, nu heb je grote kans dat er weer een nadeel ontstaat door die te lage rente. En dan krijg je weer een nieuwe herrekening. En dat is weer. Dat is helemaal niet
en,
zo prettig.
En wat zou het effect zijn van. Misschien stel ik een te moeilijke vraag. Als je die rente zou zeggen. Dat zetten we structureel op 4 of 5%. Dan heb je natuurlijk veel minder financiële ruimte.
Klopt, klopt. Kijk, de rente is een van de belangrijkste kostenfactoren voor een corporatie. En je ziet ook nu dat in deze doorrekening, waarbij de rente hoger is dan die van vorig jaar, dat nu de ICR een probleem gaat worden. De LTV was vorig jaar een probleem. Dat is nu helemaal niet meer het geval. Je ziet in deze doorrekening dat de LTV lager is dan vorig jaar. Dus veel gunstiger. Maar dat de ICR hoger is en ook gaat dalen. En de belangrijkste factor daarvan, oorzaak daarvan, is de rente. De rente die dit jaar op 3,5 staat. En volgend jaar optimistisch op 2,5. Maar desondanks zie je dus dat de ICR verslechtert. En een hogere rente zal dat tempo van de verslechtering verhogen.
Ja,
eerder.
Precies, dat zie je. Ze hebben dat. Ik ben even snel in het document gaan zoeken. En op pagina 7 hebben ze dan inderdaad wat grafiekjes. Waar je dan die rentescenario's bijvoorbeeld ziet. En dan kijk je dat als de rente plus 1%. Het basisscenario is een tekort van 5 miljard ongeveer. En als je dan de rente plus 1% heb je het in één keer over 12 miljard. Maar als je bijvoorbeeld inderdaad kijkt naar in dit geval de ICR, zoals Johan net ook aangaf. Die daalt enorm, die komt nog maar net op de grens terecht. En dat is nog maar rente plus 1%. Ik neem maar een 1% punt. Plus 1% punt. En het kan ook nog wel eens meer tegenvallen. Want het precies wat Johan ook aangeeft. Het is wel een. Ja, het zou fantastisch zijn als dit de renteontwikkeling is. Maar hij kan ook zo 2-3% de andere kant op. En dan schieten we dus in deze berekeningen ver door de grens. Ik denk wat Johan net terecht aangaf, dat wel even goed is om te zeggen. We hebben heel veel respect voor OTTEC en voor ABF. Dat zijn hele deskundige mensen. We vinden dat ze heel goed werk leveren. Maar uiteindelijk, er zit een heel groot model onder. Maar die aannames die je hier doet, die bepalen natuurlijk voor een belangrijk gedeelte wel wat er uitkomt. En die rente is er daar één in. Maar wat je. Ik zat bij de voorbesprekingen van het Edeons-congres. En wat je daar ook natuurlijk als onderwerp naar boven ziet komen, is de huurverhoging. Want dat is CAO min 0,5%. Ja, maar hoeveel procent gaan wij de huren in 2024 verhogen dan?
Nee, want die CAO-loonprijsontwikkeling, van waar zou die dit jaar op uitkomen? Wat is jullie inschatting?
Kijk, in de NPA, in die doorrekening van OTTEC, wordt verondersteld dat die dit jaar even afgerond op 4,5% uitkomt.
Ja.
Dat is het gemiddelde over het hele jaar. Al vanaf januari zien we dat de CAO-loonstijging ten opzichte van een jaar eerder op boven de 5% zit.
Ja.
Dus die 4,5, ook die is optimistisch, laag. Ja. Alle waarschijnlijkheid, ook als je de CAO-overeenkomsten ziet, die nu wordt afgesloten, zo rond de 10%, dan zal die CAO-loonstijging in december, want dat is het moment waarop het gemeten wordt, zal veel hoger uitkomen. Dus dat betekent dat de kosten voor de corporaties ook hoger uitkomen, want de loonstijging is daaraan gekoppeld natuurlijk. Maar het is natuurlijk een illusie, en ook al denk ik onwenselijk, dat de huurstijging dan iets van 7-8% gaat worden.
Ja, want dat is de veronderstelling die erin zit. Van we volgen dat percentage CAO-loonontwikkeling. Min 0,5%, daar worden alle huren mee verhoogd. Dat zit in die berekening.
Het is wel mooi wat Johan zegt. Hè? Johan gebruikt het woord onwenselijk. Vind ik mooi dat je dat doet, want daar kunnen we het erover hebben.
Ja.
Dat wordt wel de discussie van de komende jaren, hoor. Van in hoeverre gaan wij onze huren verhogen? Want je kunt zeggen onwenselijk, en dat snap ik. Hè? Als je kijkt naar betaalbaarheid, als je kijkt naar, nou ja, mensen hebben het zwaar, de energielasten, de inflatie drukt natuurlijk het meest op mensen met een smalle beurs. Maar tegelijkertijd zien we ook, als we die grafieken van OTTEC volgen, dat op het moment dat je bijvoorbeeld CPI, dus gewoon inflatie, min 0,5% doet, dan schiet je loan-to-value schiet door het dak heen. Echt, dat is exponentieel, neemt dat toe. Dat is logisch, want het betekent dat elk jaar de huurverhoging te laag is. Maar dat betekent eigenlijk dat deze doorrekening zegt, je moet gewoon verhogen met CAO min 0,5%. Doe je dat niet, ja, dan gaan jullie als corporaties veel sneller financieel het schip in. Maar ja, er is ook nog zoiets als de realiteit dat mensen met een smalle beurs op dit moment de rekening al niet kunnen betalen.
Nee, maar daar zit nog de gedachte ook in, volgens mij, dat dan de lonen ook die CAO-loonontwikkeling volgen en de uitkeringen ook.
Ja.
Maar klopt die?
Nou ja, ja, we kunnen allemaal geen toekomst voorspellen. Maar wat je merkt is dat dit wordt een hele moeilijke, lastige discussie. En je merkt ook wel dat ja, hoe ga je daar als corporatie ook onderling mee om? Hè? Want we zitten natuurlijk ook met een stukje solidariteit tegen elkaar uitgespeeld worden. Hugo de Jonge heeft het woord projectsteun alweer in de mond genomen. Als wij nou zeggen, ja, wij gaan onze huren minder volgen, dan, want domein kan het wel betalen. Ja, maar dat betekent dat wij minder geld overhouden om bijvoorbeeld aan een buurcorporatie te verstrekken. Dus dit is echt wel een ingewikkelde discussie, hoor. Want op het moment dat wij als corporaties de huren niet verhogen en dan gaan zeggen, ja, maar we hebben geen geld. Ja, maar je mag de huren verhogen.
Ja, nee, klopt. Klopt. Het is een heel lastig dilemma. En kijk, als ik het goed inschat, heeft Edes zich op de positie gesteld. Dit is de afspraak. 0,5% minus, of CO-loonstijging minus 0,5%. Dat hebben we afgesproken. Als dat om wat voor reden ook beleidsmatig door de Tweede of door de Eerste Kamer niet gewenst wordt beschouwd, dan willen wij compensatie. Dan willen wij compensatie, omdat we anders de prestaties niet kunnen leveren. En ik denk dat dat een hele zuivere positie is. Politiek zal mogelijkerwijs wensen dat die huurstijging lager wordt vastgesteld. Ja. Oké, maar dan gaat het prestatiemodel wordt weer verder verslechterd.
Ja.
En dan is die noodzaak voor compensatie is nog veel groter.
Ja, die kan
geworden.
Ik wel volgen.
Maar daar zit de premisse in dat dus alle corporaties wel meegaan in die afspraak. Want anders dan.
Ja, nee, dat klopt.
Niet.
Klopt. Nee, dat is natuurlijk een ander onderwerp. Frank had het erover. Een van de dingen die ook opmerkelijk is in de brief van de minister, dat is de projectsteun.
Ja.
Projectsteun stond al in het coalitieakkoord.
Klopt.
Dus in die zin is het niet helemaal verrassend.
En staat ook al sinds 2000, met de herziening van de woningwet, staat hij er ook gewoon in de wet.
Daarvoor ook al.
Ja, daarom. Daarvoor,
heeft altijd in de wet gestaan. Ja. Projectsteun. En kijk, het grote risico van de aankondiging van projectsteun is, en dat precies wat Frank zegt, dat corporaties die wat royaler in de slappe was zitten, dat die bij zichzelf denken, hoe kunnen we voorkomen dat we het geld moeten afdragen aan de Randstad, aan Amsterdam, aan Rotterdam.
Daar wordt niet alleen over gedacht, hoor, Johan. Daar wordt ook over gesproken.
Nee, en dat is natuurlijk ook het zal heel spijtig zijn wanneer het op die manier loopt. Maar het is wel iets wat een gevolg kan zijn van de aankondiging van projectsteun.
Ja. Ja, eens. Ik ben het er helemaal mee eens. En dat, want het is niet zo dat je niet solidair wil zijn. Dat is het niet. Maar je merkt dat voor. Want wat we nog niet gezegd hebben is, maar die doorrekening gaat tot 2030. Maar er ligt natuurlijk een hele periode tussen 2030 en 2050 met nog een hele grote opgave. Dus je kunt, zelfs als je tot 2030 zeg maar je ratio's op de rit houdt en je verdienmodel redelijk op de rit houdt, zegt, nou, we hebben ook nog wel een beetje leencapaciteit, maar we hebben nog heel veel leencapaciteit nodig. Dus als ik gewoon even heel plat denk vanuit Twente, denk ik, ja, maar dat geld wat ik eventueel dan nog net, of die ruimte die ik nog net heb, die heb ik ook nodig. Want in 2031 en 32 en 33 wil ik ook nog financieren. En als er nou een deel van ons geld naar Amsterdam gaat, met alle respect voor de corporatie, hè, want die staan voor dezelfde opgave, daar voelen we mee. Maar dan heb ik straks dat geld dus niet meer in Twente.
Nee, maar omdat het WSW de 10-jaarsprognoses gaat vragen, dan ga je al naar 2033 kijken. Dus je hebt al, het WSW krijgt straks die data van de lange termijn. Dus dan gaan we over 2030 heen. En dat heeft de jongen ook vorig jaar al gezegd. Van in 2024 wil ik ook naar die langere termijn gaan kijken. Nou, dat zal hij hopelijk dan meenemen in het duurzaam bedrijfsmodel ook. Wat ik verder ook zag in die doorrekening is dat die disconteringsvoet is aangepast. En dat houdt volgens mij verband met de rente die is de renteverwachting daarin. Maar dan houdt mijn kennis echt helemaal op.
Kijk,
nu.
Vorig jaar was er iets heel bijzonders. Laat ik het eufemistisch formuleren aan de hand dat de disconteringsvoet bij die hele lage rente die toen werd verwacht, extreem hoog werd vastgesteld. De relatie die er normaliter is tussen rente en disconteringsvoet werd volstrekt losgelaten. En er werd een disconteringsvoet verondersteld op termijn van 7,25%. Nou, dat had geen enkele relatie met de realiteit. Was geheel niet onderbouwd. Ik denk dat het beleidsmatig zo was gekozen om enige rijkdom te verbergen die er toen nog was.
Ja.
Met die lage rente was de financiële positie van corporaties best gunstig.
Ja.
En die rijkdom die zag je toen met name in de beleidswaarde en in de LTV. Door die disconteringsvoet heel hoog vast te stellen, werd de beleidswaarde verlaagd, kreeg je een hogere LTV, net nog genoeg om de prestaties te kunnen realiseren, maar eigenlijk niet veel meer dan dat. Nou, iedereen gelukkig, iedereen blij, maar het had niks te maken met een reële financiële economische inschatting. Wat ze nu hebben gedaan, is dat losgelaten. En ze hebben nu gekozen voor een inschatting van de disconteringsvoet die wel een relatie heeft met de rente. Dus veel beter onderbouwd, veel logischer. Je ziet dat daardoor de beleidswaarde wat stijgt. Maar dat is op dit moment ook geen enkel probleem, die beleidswaarde. Want het probleem zit nu niet in de beleidswaarde. Het probleem zit in de ICR. Als het een kritische ratio wordt bereikt, dan is het ICR. Dus men heeft er nu geen last van dat die beleidswaarde en die LTV veel gunstiger zich ontwikkelen.
Nee, dus op zich, ik ben het ermee eens dat het aanpassen van de discontovoet logisch is. Naar een veel reëlere waarde inderdaad. Het is alleen, dit is wel zo'n autonome verandering die een groot effect heeft op de cijfers die je presenteert. Dus daarvan vind ik wel ik vind de beweging goed, ik vind het logisch, maar het heeft wel effect op die LTV. En niet een klein beetje, maar echt heel erg veel.
Enorm effect.
Ja, en dat zouden ze op zich nog wel even inzichtelijk mogen maken. Dan sta ik nog steeds achter de aanpassing. Maar dan laat je wel zien, wat betekent dat dan nu voor die LTV? Hè? Dan ben je transparant. Want ik denk dat Johan gelijk heeft, vorig jaar was die wel erg hoog. Maar wij waren daar wel blij mee. Want met alle respect, er zitten ook allerlei parameters in die veel te gunstig zijn voorgesteld. Dus het compenseerde een beetje. Maar het was een beetje rekenkundig ergens naartoe werken inderdaad.
Precies,
wat jij zegt.
Dat was het.
Ja, en dat is nu niet meer zo. Tenminste, niet voor de discontovoet.
Nee.
Want ik heb het dus nu bij andere parameters. Zoals die huurverhoging. Nou ja, die huurverhoging hebben we het over gehad. Maar bijvoorbeeld ook de kosten voor verduurzaming. En wij kregen die presentatie. En dan zeiden ze, ja, de verduurzamingsopgave is afgenomen ten opzichte van vorig jaar. Nou, wij zaten bij domein met een groep te kijken. En we zaten op de account van iemand anders. Maar ik mocht wel even wat tikken nadat ik onze bestuurder lief had aangekeken. Van, joh, want niemand zei wat. En dus ik in de chat van, maar wij herkennen ons totaal niet. Want wij zien kostenstijgingen van 20%. En we hadden het erin gezet. En achter elkaar de reacties in de chat van allemaal andere corporaties. Ja, wij herkennen het ook niet. Ze hadden even iemand nodig die zei van, joh, hoezo wordt de verduurzamingsopgave lager? En ze presenteerden ook nog inderdaad dat deels te maken had met de aanpassing van EFG-labels. Waar gaan die dan naartoe? Daar hadden ze 50% op C&D gezet, geloof ik uit mijn hoofd. Dus dat heeft al een impact. Maar ook, ja, er werd gepresenteerd van, ja, maar wij houden nu wel rekening met 100.000 euro of 125.000 euro totale kosten. Ja, over een looptijd van 40 jaar. Ja, maar wij zijn nu appartementen aan het verduurzamen. En daar zit ook een stukje woningverbetering in. Dat is al 100.000 euro in jaar 1. En dan moeten we nog 40 jaar lang onderhoud doen. Dus er zitten naast die huurverhoging, wat misschien wel kan, maar waar je over moet discussiëren. Naast die rente, waar Johan heel terecht van zegt, van is dat niet heel optimistisch. Is ook de uitgaven, de kosten voor de verduurzaming. Wij herkennen dat totaal niet met de ontwikkeling in de praktijk.
Nee, precies. Kijk, en toch denk ik, op dit moment denk ik dat die uitkomsten minder belangrijk zijn. En of we nou in 2030, 31 of 29 tegen de grens aanlopen, ik vind dat op dit moment minder interessant. Gek genoeg. Ik vind het veel interessanter, wat ik in het begin ook zei, de erkenning dat er geen duurzaam prestatiemodel is. En ik vind dat de minister verplicht om stappen te zetten.
En dus ook eerder dan
veel
volgend
eerder.
Jaar.
Ja. Hij kan dat niet laten liggen.
Nee.
Want je kunt natuurlijk wel op papier uitrekenen dat het allemaal kan. Dat deden we 10 jaar geleden met de verhuurderheffing ook. Toen hadden we ook een ministerie die zei, verhuurderheffing, geen probleem, want je compenseert het via de huurstijging. En we gaan gewoon door met investeren. Nou, er is dus niets van terechtgekomen. Je krijgt een gedragsreactie. En die gedragsreactie die zal nu ook ontstaan. Gedragsreactie vanuit onzekerheid hoe het verder gaat lopen.
Ja, dat is eigenlijk die spagaat waar je het ook over had. Ja. Waar corporaties in zitten met, om even in mijn woorden te vertalen, je bent eigenlijk verlieslatend bezig. Je weet dat dus duurzaam, dat je inderdaad geen goed verdienmodel, bedrijfsmodel hebt. En hoe lang ga je daar dan mee door? Ondanks natuurlijk alle oproepen om te investeren en te bouwen. Van, ja.
Precies. En kijk, als Edes, minister, en ik denk dat alle corporaties graag veel meer zouden willen investeren. Maar dat verplicht ook Edes en de minister om het probleem op te pakken en niet 3 jaar te laten liggen. Het probleem dat het balans niet is in het prestatiemodel. Als je dat laat liggen, dan kun je van corporaties niet verwachten dat ze volop gaan investeren en die grens opzoeken. En dat zal ook het WSW niet accepteren.
Nou ja, of ze gaan het wel doen, nou, daar heb je helemaal gelijk in, maar of ze gaan het wel doen en dan trappen we over een paar jaar met z'n allen ontzettend hard op de rem. En dat is ook niet wat je wilt. Hè? Want je wilt juist die infrastructuur opbouwen van die versnelling en die wil je ook in stand houden. En daarom ben ik, want ik snap al wat jij zegt, van het wordt erkend. Dat ben ik het mee eens. Maar ik ervaar het niet alsof er nu wat zegt, oké, maar dan hebben we dus een probleem waar we nu aan moeten beginnen om dat op te lossen. Zodat het over 3, 4, 5 of 6 jaar niet ontstaat. En dat is ook, ja, wij schieten niet in de kramp. Hè? Wij gaan nog steeds investeren. Maar we zijn ondertussen al wel aan het nadenken over een remweg. Omdat, nou ja, misschien werken wij dan niet meer bij de corporatie, maar onze opvolgers wel. En die wil je ook in staat stellen om nog wel te investeren vanuit die financiële positie. Want die investering is gewoon nodig. Hè, die beschikbaarheid blijft gewoon een item. Ik zag dat de migratie was verdubbeld. Dus die beschikbaarheid blijft een item. Duurzaamheid is in 2030 of 2032 niet opgelost. Blijft een item. Dus onze opvolgers hebben ook gewoon leencapaciteit nodig en een gevulde portemonnee om dat soort dingen te doen. En als we nu de komende jaren flink investeren, en wij doen het wel, hè, en het moet ook. Hoe vaak hebben we in deze podcast al wel niet gezegd, we moeten nu leveren als sector. Dus dat moeten we ook. Maar inderdaad, dan moet de overheid ook leveren. Want ik weet niet hoe jij dat tegenaan kijkt, maar zo heel eenvoudig is het ook nog weer niet om ons verdienmodel op de lange termijn houdbaar te maken.
Nee, precies. Het is heidens ingewikkeld.
Ja, want je kunt de rente niet zomaar verlagen.
Nee, precies. Ja. Je hebt heel veel dingen heb je niet in de hand. En dat vergroot ook de noodzaak om er niet mee te wachten. Want juist net omdat het zo vreselijk ingewikkeld is en dat je daar een groot aantal jaren voor nodig hebt om dat prestatiemodel weer in evenwicht te brengen, brengt de noodzaak met zich mee om zo snel mogelijk werk van te maken. En de corporatie kan dat ook niet alleen. Daar hebben we ook de Rijksoverheid, de gemeentelijke overheid voor nodig om daar een bijdrage aan te leveren. De bekende, bijna open deur, dat is de vennootschapsbelasting, de ATAD.
Ja.
Er is heel veel discussie over. Het afschaffen daarvan geeft corporaties al heel veel meer lucht. Ja. En brengt de zaak meer in evenwicht. Het andere belangrijk punt vind ik het huurbeleid. Nu wordt in het huurbeleid geen rekening gehouden met de energetische kwaliteit van de woning. De energielasten die er een huurder heeft.
In het hele dat is eigenlijk een totale benadering van de woonlasten. Dus energie plus huur in plaats
precies,
van alleen.
Precies. Je kunt niet verwachten van een corporatie dat zij structureel de kosten op zich nemen om de woning te verduurzamen. En dat de opbrengsten daarvan bij de huurder komen in termen van lagere woonlasten. Dat is niet duurzaam. Isoleren, gratis maken. Ik begrijp de politieke wens. Maar vanuit het bedrijfsmodel van de corporatie is dat niet houdbaar. Dus er zullen een aantal heilige huisjes omgeschopt moeten worden. En dat heeft tijd nodig. En die tijd die moet je ook nemen. En dat betekent dat je vanaf nu heel duidelijk moet communiceren als sector. Er is geen duurzaam prestatiemodel. Ja. En we hebben in de komende jaren heel veel maatregelen nodig om dat te bereiken. Ja. En dan kunnen we niet meer wachten.
Nou, in die zin denk ik een hele duidelijke oproep naar Den Haag. En dan is het te hopen dat de mensen daar ook luisteren. Dat hoor ik wel eens terug, dat inderdaad bij het ministerie ernaar geluisterd wordt. Dus die is heel helder. En wat zou je dan nu toch commissarissen, bestuurders van corporaties aanraden? Van, weet je, doe in ieder geval die oproep. Maar wat moet je nu gewoon doen? Moet je gaan investeren? Moet je op de rem gaan trappen? Hoe ga je om met die spagaat? Het is een hele moeilijke.
Maar volgens mij twee sporen beleid. Ik denk dat het wenselijk is dat corporaties wel degelijk gaan investeren. Want het is niet zo dat het probleem morgen heel acuut is. Ik bedoel, we hebben een aantal jaren om juist dat prestatiemodel weer in evenwicht te brengen. En in die periode kun je ook investeren. Dus ik zou adviseren wel die investeringsmotor aan te zetten, als die al niet aanstaat. Tegelijkertijd vind ik het heel belangrijk dat corporaties ieder voor zich inzichtelijk maken. Hoe zit het nou met mijn saldo in standhouding? We hebben een 3-compartimentenmodel ontwikkeld waarbij je dat heel goed kunt zien. Hoeveel geld ga je lenen voor de instandhouding van je woningportefeuille? Als dat heel weinig is, dan heb je ook niet zo'n groot probleem. Dan kun je de zaak enigszins op zijn beloop laten. Maar er zijn te veel corporaties waarin dat saldo in standhouding negatief en soms zwaar negatief is. Die moeten aan de wieden weer gaan aan de bak. Die hebben 5-10 jaar nodig om dat saldo in evenwicht te brengen. En dan kunnen ze niet meer wachten omdat op een gegeven moment het punt wordt bereikt waarop ze niet meer kunnen lenen. En als dat punt wordt bereikt en je hebt nog steeds een negatief saldo instandhouding. Dus je moet lenen voor het instandhouding van je woningvoorraad. Ja, dat is dan niet meer mogelijk. En dan zit je echt, dan is lijden in last. Dus het is heel erg afhankelijk van de individuele situatie en van de analyse hoe je handelt de komende jaren.
Ja. Ja, volgens mij moet je dat nu gaan doen. Want er komt een begroting aan. Weet je, je hebt maar weinig knoppen om aan te draaien. Eén is bijvoorbeeld die huurverhoging. Dus ik denk dat je nu dit moet doen wat Johan zegt. Dat je dat nu in beeld brengt. Want dan heb je bij de begroting straks in zo'n situatie geen keus meer. Je moet je huren maximaal verhogen. Want als je dat niet doet, dan ben je ook na 5 of 10 jaar... heb je dat saldo niet neutraal.
Nee, dat is een van de dingen die ik ook wel nu bij corporaties heb gezegd. Neem je huurdersorganisaties al mee in dit verhaal. En ook in dat die huurverhoging erin zit. Dat dus eigenlijk de afspraak inderdaad is, zoals Johan dat ook al aangaf. Bereid hen ook voor.
Toch is dat moeilijk hoor. Want ja. Weet je, als ik dan bij domein kijk ook, hè, die cijfers ken ik goed. En hebben we een hartstikke mooie loan to value en een hartstikke mooie ICR. Ja. En als je vandaag naar onze cijfers kijkt, dan zeg je, dat ziet er toch fantastisch uit. En jullie hebben toch geld genoeg om te investeren. En dat is ook zo. Maar als we dan inderdaad, en we hebben een leningportefeuille van 550 miljoen. We investeren dit jaar 80 miljoen. Hè, dus dan gaat het zo hard dat in een paar jaar tijd die mooie cijfers omgaan naar, nou begint het toch wel spannend te worden. Maar om dat nu uit te leggen, zeker ook aan huurders, hè, maar zelfs ook wel aan gemeentes, wethouders. Kijk, het is ons dagelijks werk. Wij zitten er middenin. Maar voor hen is het een ver van hun bedshow. Zeker huurdersvereniging, met alle respect. Hè, dat zijn hardwerkende vrijwilligers, maar die hebben over het algemeen beperkte kennis van zaken. Is moeilijk om uit te leggen.
De wereld, de sector is ook heel ingewikkeld.
Ja.
Dus dat is ook.
Ik ben met jou eens. Hè. Ja. Je moet in gesprek. Ik vind dat een hele goede oproep. In gesprek met de huurders, ja. In gesprek met de gemeente. Signaal afgeven. Dat zei Johan net ook. Heel duidelijk signaal afgeven. En ik denk dat je dat nu. Je moet hier nu bij stilstaan. Want in je komende begroting moet je dit al gaan inrekenen. Want als je dat niet doet, dan loop je al achter de feiten aan. Want of je nu 5% of 6%, of ik weet niet hoeveel huurverhoging we straks mogen doen, gaat doorvoeren. Of het wordt 2 of 2,5%, dat haal je nooit meer in dat verschil. Als ik kijk wat de huurverlaging bij domein heeft gedaan, heeft op ruim 100 miljoen huur, heeft dat meer dan 3 miljoen per jaar gekost. Dat verschil halen we nooit meer in. En dat raakt onze investeringscapaciteit echt enorm.
Ja, nee, dat is denk ik ook. Maar in die zin is het een spagaat.
Hij is wel lastig hoor, want ja. Ik merk mezelf een commissaris. En dan hebben we toch dat gesprek. Hè, van ja, we staan er helemaal niet slecht voor. Maar ja, we moeten ook wel onze verantwoordelijkheid nemen als commissaris. Als je niet oppast, schiet je in de kramp. En je doet wel je best om dat niet te doen. Maar het is ook, kijk naar een investeringsvoorstel plat. Ja, nou, er is geen investeringsvoorstel meer wat rendabel neer te leggen is. Dus waar kijk je dan wel naar? Nou, wij hebben de afspraak dat we 10 jaar vooruit kijken. Maar dat betekent dat we dus in moeten plannen dat we over een paar jaar flink op die rem gaan staan. Echt flink. Om die 10-jaarsperiode gewoon rendabel te houden. En in ieder geval binnen de normen te blijven. En dat maakt het wel heel ingewikkeld. Want hoe ook beslissingen nemen als commissaris, als bestuur, maar ook als commissaris. Ja, waar zeg je nog ja tegen? En hoeveel financiële ruimte geef jij je opvolger nog mee?
Zeker, zeker. Maar goed, vandaar dat ik het zo belangrijk vind. Ik heb het al een paar keer gezegd, dat saldo in standhouding. Ik denk dat als de wethouder ziet bij jouw corporatie dat je moet lenen om de portefeuille in stand te houden. Als jouw huurdersorganisatie ziet dat je daarvoor moet lenen, dus het kwalitatief en kwantitatief in stand houden van de woningvoorraad. Dat dan niet meer kan uit de huurinkomsten.
Ja, dan maak je het simpel.
Dan maak je het heel simpel. Dan is het als het ware je eigen portemonnee, waarbij je voortdurend moet lenen en veel meer uitgeeft dan wat er binnenkomt.
Ja.
Dat gebeurt bij corporaties. En als dat aanhoudend wordt gecommuniceerd, en het gaat niet van vandaag of morgen, maar als je dat een aantal jaren toch stelselmatig voor de buren brengt, dat de financiële huishouding van de corporatie is, dan denk ik dat je ook het draagvlak krijgt om het beleid aan te passen. En corporaties en huurders kunnen het niet alleen. Ik bedoel, de huurder, dat zijn mensen met lage inkomens. Dus je blijft te maken hebben met de beperkte mogelijkheden om de huren te verhogen. Dus het zal ook van de Rijksoverheid moeten komen. Nou, ik gaf wel aan de vennootschapsbelasting, aantal. Andere maatregelen, misschien wat meer subsidies.
Ja, er zijn ook BTW-opties, hè? Lage BTW-tarief kan ook voor verduurzamingsmaatregelen. Ja. Dat scheelt in de sector ook enorm veel geld. En dan wordt het heel doelmatig besteed.
Nee, ik denk om in die spagaat nog een andere dimensie te geven. Dat is de politieke dimensie. Is denk ik wel van ga wel die investeringen doen. Laat zien dat je dat wil. Want anders Kijk, de beleving is in het Haagse nu, de verhuurderheffing is eraf en de corporaties hebben heel veel geld gekregen. Je kunt ook, als je nu weer de handen op gaat houden, het rupsje nooit genoeg effect gaan krijgen. Dus daar zou ik ook voorzichtig in zijn. Van ga wel, laat zien dat je wilt. Neem ze mee in het verhaal. Inderdaad, dat zal de instandhouding. Ik denk dat dat een hele logische is en een goed volgbare is. Maar ga niet helemaal niets doen, want dan dat gaat hem ook niet worden. Want er moet in Den Haag wel die goodwill zijn van, oh ja, corporaties zijn met het goede bezig. Dat willen we ook graag. En we willen graag dat ze dat op lange termijn ook kunnen doen. Dus dat daar ook die politieke bereidheid is. Ja. Dus het is een heel ingewikkeld dilemma.
Denk jij dat er nog veel corporaties zijn die op dit moment niet flink aan het investeren zijn? Tenminste, als ik in mijn omgeving kijk, is elke corporatie meer aan het verduurzamen, initiatief aannemen voor flexwoningen, nieuwbouw. Of zie je ook nog wel andere situaties?
Ik moet nog steeds afwachten. Hè? We kennen de realisatiegraad.
Daarom.
We kennen de enorme ambities die in de meerjaarprognose zit van corporaties. En het is niet onwil, maar er zijn ook allerlei externe factoren die belemmeren dat corporaties de nieuwbouw realiseren. Ja. Dus ik zie de bouwvergunningen nog niet heel sterk stijgen.
Dat is er één. Ik zie in concrete projecten gewoon echt gedoe met of ontwikkelaars en gemeenten en ellenlang gezeur over contracten en dat soort zaken. Dus ik weet het niet. Ik denk wel van ga daar ook wel mee door, maar doe ontzettend goed je huiswerk en neem iedereen mee daarin. Maar ik denk inmiddels dat we, ik had van tevoren een winstwaarschuwing gegeven, dat we niet alles konden bespreken over de actualisatie, want volgens mij zouden we met gemak nog een uur door kunnen praten hierover. Maar zijn er nog punten waarvan je denkt van, nou, dat hebben we echt gemist, dat moeten we toch nog even meegeven? Johan, heb jij nog, je bent aan het nadenken, zie
ik. Volgens mij hebben we al de belangrijkste punten gehad.
Highlights mee. Ja,
volgens mij ook. Volgens mij hebben we inderdaad de highlights wel gehad. Het is mooi dat die bewustwording er is. Dat is fijn. We kijken ook weer met veel nieuwsgierigheid naar de doorrekening van volgend jaar. Dan kunnen we mooi weer een podcast opnemen samen. En inderdaad, leveren, investeren. Maar aan de andere kant, nou, ik vond jouw oproep heel goed, Eelkje. Ga in gesprek met alle belanghebbenden.
Ja.
Want dat kunnen we niet snel genoeg doen. Wat Johan zegt, dan moet je jaren volhouden. En dan gaan we langzaam maar zeker dat zaadje wel planten. En ik denk dat als we er iets uithalen, dan is het dat.
Nou, mooi. Johan, dank voor je komst. Dank voor je inbreng en uitleg.
Ja, fijn om te doen.
We hebben weer wat geleerd. Frank, jij ook bedankt voor je inbreng.
Ja, graag gedaan.
Verder dank hier aan Portaal, waar we weer de podcast mogen opnemen. Die hebben ruimte ter beschikking gesteld. Dank ook aan de VTW voor het organiseren van de podcast. Aan Jara Achterberg van het Podcast Atelier voor het verzorgen van techniek. En Studio Levien voor het filmen en monteren van het beeldmateriaal. Ook bedankt alle luisteraars. Leuk dat jullie dat trouw blijven doen. En tot de volgende keer bij de VTW Podcast Actueel.